Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn de vorige keer in het midden van Johannes 5 gebleven. Dat hoofdstuk begint met een indrukwekkend verhaal van een langdurig zieke man. 38 jaar was hij ziek geweest. De Heer Jezus is onderweg naar Jeruzalem voor een feest van de Joden. Ook in dit evangelie zien we dat mensen die een uiterlijke godsdienst in stand hielden, zich steeds vijandiger tegenover Jezus Christus opstelden. Anderzijds zijn er ook steeds meer mensen die hem wel gaan volgen. In Bethesda, wat huis van barmhartigheid betekent, zoekt Jezus de eenzame, zieke man op. Hij weet dat de man al lang ziek is. Als het leven zo moeilijk is door langdurige of ernstige ziekte, wat kan het dan soms lijken alsof het aan de Heere God voorbij gaat? En toch is het bij hem bekend, hij weet het. Jezus wist ook van deze eenzame man en hij zoekt hem op. Hij maakt hem beter. De man gaat weg en het is treffend dat er nog een ontmoeting volgt met hem en Jezus. Deze keer in de tempel. De eerste gang van deze verlamde man was naar het huis van God. Daar ontmoet hij opnieuw de Zoon van God. En hij krijgt nog een indringende boodschap mee, namelijk om niet te zondigen. De gevolgen daarvan zullen immers nog veel ernstiger zijn dan wat hij tot nu toe had meegemaakt. De genezing vond plaats op Sabbat. En de Joodse leiders zijn er niet blij mee. Ze zijn niet blij met deze man. Ze struikelen erover dat hij met zijn matras rondloopt. Dat kan toch niet op Sabbat? Met hun wetticisme gaan ze totaal voorbij aan de barmhartigheid van God. Deze zieke man had jarenlang eenzaam in Bethesda gelegen. En toen Jezus bij hem kwam, zei hij treffend: Heer, ik heb geen mens om mij te helpen. Hij had niemand. En als de Joden zich wat minder druk hadden gemaakt over de details van hun wetten, dan hadden ze deze man tot steun kunnen zijn. En daarmee hadden ze de Heere meer geëerd.
De vorige uitzending sloten we af met Johannes 5, vers 22 en 23. De Vader spreekt geen oordeel uit, maar heeft zijn Zoon opgedragen in zijn plaats recht te spreken. Daarom moet iedereen evenveel eer geven aan de Zoon als aan de Vader. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gestuurd heeft. Het is zoals ik zeg, wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem die mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Wat Jezus in de voorgaande verse heeft gezegd ten aanzien van het opwekken van de doden, geldt ook met betrekking tot het oordeel. Ook het oordeel is een privilege van God de Vader. Aan hem is de beslissing over leven en dood. Maar van dat recht zal de Vader geen gebruik maken. Hij heeft de voltrekking van het oordeel helemaal in handen gegeven van de Zoon. Dat heeft hier Jezus ook tegen de Joodse leiders gezegd. Dat gebeurde met een bepaalde bedoeling. Het was de Vader erom begonnen dat iedereen de Zoon net zo zal eren als zij hem eerden. De Vader en de Zoon waren immers één. Dat hield ook in dat wie de Zoon onteerde, ook de Vader onteerde, die de Zoon had gezonden. Op die manier wilde Jezus de Joodse autoriteiten waarschuwen. Zij dachten voor het recht van God op te moeten komen door hem als de Zoon van godslastering te betichten en zijn werken op de Sabbat te veroordelen. Maar door dat te doen, handelden zij juist in strijd met Gods eer. Johannes 5, vers 25 en 28. Geloof mij, er komt een tijd dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Die tijd is er nu al. Wie naar de Zoon van God luisteren, zullen leven. Verbaas u niet hierover. Eens zullen alle doden zijn stem horen. Daarnet verklaarde de Heer Jezus met nadruk dat wie in hem gelooft de dood al achter zich heeft gelaten. Vers 24. Deze uitspraak had betrekking op mensen die nog leefden. Nu liet hij deze verklaring nog door een andere volgen, die van toepassing was op degenen die al waren gestorven. Er zou een uur komen dat de doden de stem van Gods Zoon zouden horen. Maar dat zou niet alleen in de toekomst gebeuren, dat uur was nu al aangebroken. Nu al klonk de stem van de Zoon, en de doden die deze stem zouden horen, zouden herleven. Die stem riep hen op om op te staan, en door daaraan gehoor te geven, zouden zij worden overgeplaatst van de dood naar het leven. Bij de doden gaat het om mensen die een natuurlijke dood zijn gestorven. Bij het en die tijd is er nu al, kunnen wij concreet denken aan doden als Lazarus, het dochtertje van Jairus en de jongeman van Nain. Deze opwekkingen van doden zijn een teken van de toekomstige opstanding. In Johannes 11, vers 25 en 26 lezen we over de gebeurtenis waar Jezus Lazarus uit de dood doet opstaan. Hij zei tegen de twee zusters van Lazarus: ik geef de doden het leven terug. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Kon de dode Lazarus horen? Nee. Jezus verwijst naar een geestelijke dood. Dood betekent hier gescheiden van God. Toch zal er een tijd komen dat de doden in de graven zijn stem zullen horen en weer tot leven zullen komen. Maar nu horen de geestelijke doden zijn stem en komen tot leven. Paulus schreef aan de Efeziërs dat zij dood waren in overtredingen en zonden. Dat is de geestelijke conditie van alle mensen. Daarna schrijft hij over de genade van God in Christus. Efeze 2 vers 4 tot en met 6. Johannes 5 vers 26 tot en met 29. De Vader heeft leven in zichzelf. Hij heeft deze macht ook aan zijn Zoon gegeven, zodat hij ook leven in zichzelf heeft. Ook gaf hij hem de macht om recht te spreken over de mensen, omdat hij de Mensenzoon geworden is. Verbaas u niet hierover. Eens zullen alle doden zijn stem horen. Dan zullen zij uit hun graf opstaan, en wie het goede hebben gedaan zullen leven, maar wie het slechte hebben gedaan zullen veroordeeld worden. Al eerder in zijn toespraak had de Heer Jezus de Joodse autoriteiten met nadruk gezegd dat de Vader hem, als de Zoon, het oordeel in handen had gegeven. Vers 22. Daaraan voegt Jezus nu nog een nadere motivering toe. Dat hij van de Vader volmacht had gekregen om gericht te houden, dat had een reden. Hij was immers de Mensenzoon. Jezus verwijst daarmee naar Daniël 7 vers 13, waar sprake is van iemand als een mensenzoon die met de wolken van de hemel verschijnt. Omdat hij deze mensenzoon is, zal hij als rechter van de wereld optreden. Al vaker had Jezus erop gewezen dat zijn Messias zijn alle menselijke maat en macht te boven gaat. De volmacht om het oordeel te vellen heeft betrekking op het uur dat nog moest komen. Zo gezien vormt vers 27 een overgang tussen de versen 25 en 26 en 28 en 29. Als mensenzoon bezit Jezus de volmacht om gericht te houden. Er is dan ook geen enkele reden voor de Joodse leiders om zich te verbazen over het volgende, vers 28. Eens zullen alle doden zijn stem horen. In de grote toekomst, die de Joodse leiders zelf ook verwachten, zal de Heer Jezus een wezenlijke rol vervullen. In Jesaja 26 vers 19 lezen we: desondanks weten wij één ding zeker. Zij die het eigendom van God zijn, zullen opnieuw leven. Hun lichamen zullen weer opstaan en zij zullen zingen van blijdschap. Ook in Johannes 11 vers 23 en 24 horen we Jezus tegen Martha zeggen over haar broer Lazarus: "Je broer wordt weer levend, Martha." "Ja, dat weet ik," antwoordde Martha. "Hij zal weer levend worden als hij op de laatste dag uit de dood terugkomt. In dat allerlaatste, beslissende uur zal hij zijn roep doen horen. Allen die gestorven zijn, zullen die roep horen. Hun graven zullen opengaan en zij zullen opstaan," vers 29. En dan zal, wat hen betreft, de stem van de Heer Jezus het laatste woord hebben. Hij is immers de door God aangestelde rechter. Eenmaal zal er een uur komen waarop alle doden zijn stem zullen horen. Dat zegt Jezus tegen zijn hoorders. Dan zullen alle die in de graven zijn opstaan. Zij die tijdens hun leven het goede hadden gedaan, zullen opstaan ten leven. Maar zij die in hun leven het kwade deden, zullen opstaan ten oordeel. Met andere woorden, er zal dan sprake zijn van tweeërlei opstanding. In het Oude Testament lezen we daarover in Daniël 12 vers 2. En velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen eeuwig leven ontvangen, anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden. Wie verstandig zijn, het volk van God, zullen stralen als een strak blauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. Bij deze tweeërlei opstanding zullen de daden van de mensen de doorslag geven. In zekere zin herhaalt Jezus hier, met andere woorden, wat hij al tegen Nicodemus zei over het samengaan van geloven en het doen van het goede en daarnaast over dat van niet geloof en het bedrijven van het kwade. Johannes 3 vers 18 tot en met 21. Johannes 5 vers 30. Ik kan niets uit mezelf doen. Ik oordeel zoals God het mij zegt. Mijn oordeel is eerlijk en rechtvaardig. Het gaat mij niet om wat ik wil, maar om wat God wil, want Hij heeft mij gestuurd. Nu keert de Heer Jezus terug naar zijn uitgangspunt in vers 19. De Zoon kan niets uit zichzelf. Hij doet alleen wat zijn Vader hem voordoet. De beschuldiging van de Joodse leiders, als zou hij eigenmachtig te werk gaan, wijst de heiland hiermee van de hand. Hij doet niets buiten de Vader om. Dat geldt ook met betrekking tot het oordeel dat hij eens zal vellen. Ook van die volmacht maakt hij geen eigenmachtig gebruik. Zoals hij met het oog op het doen van allerlei andere dingen eerst kijkt hoe de Vader het doet, zo luistert hij ook, om te kunnen oordelen, vooraf naar zijn Vader. Dat gaat al op voor het oordeel dat zich door middel van zijn prediking voltrekt. Het is zeker ook zo voor het oordeel aan het eind van de tijden. Zijn oordeel is rechtvaardig. De Heer Jezus zoekt niet zijn eigen wil, maar die van de Vader die hem heeft gezonden. Hij oordeelt zoals de Vader zou oordelen. Om zijn woorden op dit punt nog meer nadruk te geven, spreekt de Heer Jezus hier over zichzelf in de eerste persoon. Jezus zegt: "Het gaat mij niet om wat ik wil, maar om wat God wil." Dit is een voorbeeld voor u, jou en mij. Wij hebben een eigen wil, een oude natuur, die niet gehoorzaam is aan God. Een mens kan van nature God niet gehoorzaam zijn, omdat wij mensen ons verzetten tegen de wil van God. Paulus legt het uit aan de Romeinen, in Romeinen 7, en vat het samen in Romeinen 7 vers 25. Om kort te gaan, ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God, maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste, wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte, en dat wil ik nu juist niet. Romeinen 7, vers 18 en 19. Zo ervaar ik steeds weer: als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. Romeinen 7, vers 21. Dat is de natuurlijke staat van ieder mens. Het is ook de reden waarom Jezus tegen Nicodemus zei dat hij opnieuw geboren moest worden. Johannes 3, vers 6. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. Wij mensen moeten van God een nieuw leven krijgen. Het betekent dat in mij de oude en de nieuwe natuur naast elkaar leven en constant strijd met elkaar voeren. En wie wint er? Ja, dat hangt af van welke natuur wij het meeste voeden. Bent u met geestelijke of met wereldse dingen bezig? De Heilige Geest overtuigt de mensen in de wereld van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Johannes 16, vers 8. Laten wij ons stellen onder de controle van de Heilige Geest, opdat het vlees het niet van de geest gaat winnen. Johannes 5, vers 31 en 32. Als ik iets over mezelf zeg, is dat niet geloofwaardig. Maar er is een ander die over mij getuigt dat ik de waarheid spreek, en ik weet dat hij gelijk heeft. De Joodse leiders hadden met hun beschuldiging als het ware een rechtszaak tegen de Heer Jezus aangespannen, waarin hij zich tegenover hen moest verantwoorden. Zo'n verantwoording moet dan wel gebeuren in overeenstemming met de regels die in de rechtspraak van kracht zijn. Daarbij hoort ook het voorschrift dat een zelfgetuigenis niet bindend is. Het eigen getuigenis van de Heer Jezus heeft voor de Joodse leiders geen rechtsgeldigheid. Maar daarmee waren zij nog niet van hem af. Er was nog een ander, en zijn getuigenis was wel wettig. Wie die ander was, laat de Heer eerst nog in het midden. Toch is uit het verband op te maken wie die ander is. Die ander was God, vers 36 en 37. En Johannes 8, vers 18. Alleen al de tegenwoordige tijd die over mij getuigt, wijst in die richting. De Heer Jezus is ervan overtuigd dat wat die ander over hem getuigt, waar is. Het getuigenis van God is heel betrouwbaar en als zodanig voor hem afdoende, ook al zouden de Joodse leiders het niet willen erkennen. In Johannes 7, vers 28 en 29 zegt de heiland: U kent mij en weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet op eigen gezag gekomen. Iemand die betrouwbaar is, heeft mij gezonden. En u kent hem niet. Ik wel, want ik kom bij hem vandaan. Hij heeft mij gestuurd. Johannes 5, vers 33 en 34. U heeft mensen naar Johannes de Doper gestuurd om te horen wat hij zei. En hij heeft niets dan de waarheid gesproken. Nu heb ik het getuigenis van een mens niet nodig. Ik herinner u er alleen maar aan, omdat ik wil dat u gered wordt en zult leven. In het voorgaande hebben we gezien dat de getuige waar de Heere naar verwijst, God is en niet Johannes de Doper. De Heere verwijst niet naar een menselijke getuige, maar naar zijn Vader. Maar Jezus geeft wel een getuigenis over Johannes de Doper. Johannes 5, vers 35 en 36. Johannes was een helder schijnende lamp en u hebt een korte tijd van dat licht genoten. Maar ik heb een getuigenis dat meer waarde heeft dan dat van Johannes. Denk eens aan de wonderen die de Vader mij laat doen. Die zijn het bewijs dat hij mij gestuurd heeft. De bewijzen die Jezus aandraagt zijn de wonderen die hij had verricht. Die wonderen zijn het bewijs dat zijn Vader hem gestuurd heeft. Johannes 5, vers 37 tot en met 40. Daarmee is hij mijn getuige, hoewel u hem nog nooit hebt gezien of gehoord. Wat de Vader zegt, bereikt u niet werkelijk. Want u gelooft mij niet, hoewel ik door hem gestuurd ben. U leest in de boeken van Mozes en de profeten, omdat u denkt daarin eeuwig leven te vinden. Al die boeken getuigen over mij, en toch wilt u niet bij mij komen om eeuwig leven te vinden. Naast het getuigenis van Johannes de Doper, vers 33. En naast dat van de wonderen die de Heere zelf deed, vers 36, konden de Joodse leiders ook teruggrijpen op het woord van God. De Heer Jezus bedoelt daarmee het getuigenis van de Bijbel, de boeken van Mozes en de profeten, vers 39, oftewel dat van het Oude Testament. Zij hadden dat woord ontvangen. Zij konden zich daarin verdiepen en dat deden ze ook regelmatig. Maar zelfs in het woord hadden ze hem niet kunnen vinden. Zij kenden het woord, maar hebben hem niet herkend. Denk nog eens terug aan Johannes 1, vers 10. Het woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt. Maar de wereld wilde niets van het woord weten. De bewaarders en uitleggers van het woord van God geloofden het woord zelf niet. Anders zouden ze hem, Jezus, als Messias hebben herkend en erkend. Wat hij, Jezus, tegen hen zei, dat sprak hij op Gods gezag. Luisteraar, ook wij moeten de Heer Jezus in de Bijbel ontdekken. Dat ontdekken begint met de Heere God te geloven op zijn woord. De Joodse leiders waren op een verkeerde manier bezig en konden daardoor de Heer Jezus niet vinden. In de volgende verzen wijst Jezus hen de oorzaak aan. Johannes 5, vers 41 tot en met 43. Eer van mensen vind ik niet belangrijk, omdat ik weet hoe u bent. U hebt de liefde van God niet in u. Ik ben gekomen om mijn Vader te vertegenwoordigen en u ontvangt mij niet. Maar wie uit zichzelf komt, zult u wel ontvangen. Jezus voelt zich geroepen met nadruk tegenover de Joodse leiders te verklaren dat het hem er niet om begonnen is om door mensen geëerd te worden. Ook op de eer van de Joodse leiders was hij beslist niet uit. Zij probeerden steeds weer van elkaar eer te verwerven. Vers 44. Voor hen was eerbetoon kennelijk wel maatgevend, voor de Heer Jezus niet. Hij zoekt zijn eigen eer niet, maar de eer van degene die hem gestuurd heeft. Dat Jezus de Joodse leiders zulke scherpe verwijten maakt, komt niet voort uit gekrenkte eerzucht. Het heeft te maken met zijn diepe teleurstelling over hun gebrek aan liefde voor God. Hij had hen leren kennen als mensen die de liefde van God niet in zich hebben. Dat was de oorzaak dat zij niet in hem geloofden. Het is de liefde die aan de liefde van God beantwoordt. De liefde die bij een kind van God hoort en kenmerkend is. Aan die liefde ontbrak het, hoewel zij beweerden dat zij God kennen. Ze hadden God niet echt lief en dat blijkt met name daaruit dat zij Jezus niet aannamen. Hij kwam in naam van zijn Vader, dat wil zeggen op Gods gezag, maar ze hebben hem afgewezen. En daarmee geven zij te kennen niet aan de kant van God te staan. Geen wonder, het gaat niet om de eer van God, maar om eigen eer, vers 44. Maar wie uit zichzelf komt, zult u wel ontvangen. De uitleg van dit vers geeft bij verschillende uitleggers discussie. Moeten we bij dit vers aan een concrete figuur denken? Uitleggers noemen de duivel of de antichrist, naar 1 Johannes 2 en 4. Anderen werpen tegen dat het niet in overeenstemming is met de algemene strekking van het vers. Zij stellen voor dat het beter is aan te nemen dat Jezus met dit vers doelt op het optreden van schijnprofeten of valse messiassen, Matthäus 24. In beide gevallen gaat het om het niet aanvaarden van Jezus Christus, en dat past in de context van Johannes 5. Johannes 5, vers 44 tot en met 47. U vindt het zo belangrijk wat de mensen van u zeggen, dat u vergeet dat het erom gaat wat God van u denkt. Daarom kunt u niet in mij geloven. Denk maar niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen, dat doet Mozes. Op wie u uw hoop gevestigd hebt, maar u hebt hem niet echt geloofd, anders zou u mij ook geloven. Mozes heeft immers geschreven dat ik zou komen. Als u niet gelooft wat hij heeft geschreven, hoe zult u dan geloven wat ik zeg? Mozes had al over hem geschreven, maar dat getuigenis van Mozes namen zij niet aan. Zodoende hadden zij zich van hem vervreemd, met als gevolg dat Mozes hen nu al aanklaagde bij zijn vader. Jezus hoefde dat niet meer te doen. En dan te bedenken dat de Joodse leiders juist op Mozes hun hoop hadden gevestigd. Zij hoopten nog wel dat Mozes, aan wie zij de wet van het leven al hadden te danken, hun voorspreker bij God zou zijn. Voor die gedachte beriepen zij zich op het Oude Testament, de boeken van Mozes. Maar Mozes zou hun aanklager worden. Het geloof dat de Heer Jezus van hen vroeg was hetzelfde als waartoe de boeken van Mozes en de profeten hen wilden oproepen. Als u niet gelooft wat hij heeft geschreven, hoe zult u dan geloven wat ik zeg? Op deze vraag loopt de toespraak van de Heer Jezus uit. Scherper kon hij niet aangeven waarom de Joden hem verwierpen. Hier laat de Heiland de eenheid zien van het Oude en Nieuwe Testament. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. In de volgende uitzending lezen we Johannes 6, vers 1 tot en met 21.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.